Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen uit het boek De Dief van Korinthe, een boek van Tesha Afshar. Na jarenlang bij haar moeder en tyrannieke grootvader in Athene te hebben gewoond, vlucht de 16-jarige Ariadne naar haar vader in Korinthe. Daar doet ze een schokkende ontdekking. Haar vader is een beruchte dief die steelt van de rijke en corrupte inwoners van de stad. Zal ze hem verraden of zal ze hem gaan helpen? Ze kiest voor het laatste en zet daarmee alles op het spel. Haar goede naam, haar vrijheid en de liefde van de man van wie ze houdt. Maar dan wordt hun geheim ontdekt en hangt haar leven aan een zijden draadje. Durft ze te vertrouwen op haar nieuwe vriendschap met de Joodse rabbijn, Paulus, wiens radicale boodschap vraagtekens zet bij alles waar ze tot nu toe voor heeft gevochten? Proloog. Je hebt me een keer gevraagd hoe een vrouw als ik een dief kon worden. Hoe kon ik, die alles had, de liefde van een vader, een luxe huis, en die een gevierd atlete was, overgaan tot wetteloosheid en misdaad? Als ik in een geestige bui was, zou ik het wijten aan slapeloosheid. Die noodlottige nacht, toen ik mijn bed uitging op zoek naar een warme tinctuur van valeriaanwortel om te kunnen slapen, en in plaats daarvan mijn vader door de zijdeur de donkere steeg in zag sluipen. Hij was een man van geheimen, mijn vader, en die nacht besloot ik het mysterie om hem heen te ontdekken. Een mysterie dat zo zwaar was dat het huwelijk van mijn ouders verpletterd was onder het gewicht ervan. Op de binnenplaats greep ik een oude mantel, plooide de dikke stof zo goed en zo kwaad als het ging om me heen en volgde hem door een wirwar van straten en steegjes, waardoor ik al gauw mijn oriëntatie verloor. De maan hield zich die nacht schuil achter een wolkendek, zodat ik hem onopgemerkt kon volgen. Eindelijk bleef vader stilstaan. De wolken dreven uit elkaar en er was nu genoeg licht om de gebouwen om me heen te onderscheiden. We waren aangekomen bij een villa in een rijke buurt. Overdag lieten wij, Corinthiërs, onze deuren open als teken van gastvrijheid. 'S Nachts deden we ze dicht en op de klink, zowel omwille van de veiligheid als om aan te geven dat de tijd voor bezoek voorbij was en de bewoners naar bed waren. Zoals je zou verwachten, was de deur van deze villa allang vergrendeld. Ik hurkte neer achter een struik, benieuwd wat vaders bedoeling was. Het gezin wakker maken met geklop? Hij prutste wat aan zijn riem en bedekte vervolgens zijn gezicht met een masker. Mijn mond viel open. Haalde hij een grap uit met de eigenaar van het huis? Had hij een geheim afspraakje met een dame? Hij was ongetrouwd en nog knap voor zijn leeftijd. Ik had nooit over zijn privéleven nagedacht en voelde weerzin bij de gedachte aan hem met een vrouw. Misschien was dit een goed moment om me haastig terug te trekken. Maar ik was als aan de grond genageld. Mijn vader naderde de zuiderlijke muur van de villa en klom behendig in een wilgenboom die vlak bij de muur stond. Ik moest hem wel bewonderen toen ik zag hoe soepel hij van de boom naar de muur sprong. Handig greep hij de takken van een andere boom in de tuin en slingerde zich in het gebladderte. Toen verloor ik hem uit het zicht. Ik bleef zitten en dacht na over wat ik had gezien. Vaders steelse bewegingen midden in de nacht, het masker, het heimelijke binnendringen van de villa. Het antwoord keek me recht in het gezicht, maar ik weigerde het te geloven. Tijdens het wachten vond ik het moeilijk te schatten hoe laat het was. Hoe lang was het geleden dat hij over de muur was geklauterd? Een uur? Minder? Er was geen alarm geslagen. Nog niet. Ik begon te piekeren. Wat deed hij daar binnen? Stel dat iemand hem betrapte. Ik verliet mijn schuilplaats en sloop naar de villa, terwijl ik vlug de omgeving in me opnam. Het huis leek verlaten. Ik schortte mijn tunica en mantel op, klom in diezelfde wilg als waar mijn vader in was geklommen en nestelde me in de takken. Nog steeds kon ik niets onderscheiden. Ik legde mijn voorhoofd tegen een dikke tak. Wat moest ik doen? Wachten? Naar hem op zoek gaan? Toen hoorde ik een geluid. Rennende voeten door de struiken. Meer dan één paar voeten. Een man schreeuwde. Halt! Jij daar! Stilstaan! Ik verloor mijn grip op de tak. Ik dacht dat een bewaker me had gezien en maakte aanstalten om de straat weer in te rennen. Wat ik toen zag, deed het bloed in mijn aderen stollen. Vader kwam op me afrennen, met op zijn hielen een grote man die een getrokken zwaard in zijn hand had. De man met het wapen haalde mijn vader snel in. Ik schatte mijn vaders afstand tot de muur, de tijd die hij nodig had om aan de ene kant in de bomen te klimmen en weer naar beneden aan de andere kant. Dat haalde hij nooit op tijd. Hij stond op het punt gepakt te worden en gedood, terwijl ik hulpeloos toekeek vanaf mijn plekje in de takken. Nou ja, de rest van het verhaal ken je. Ik veronderstel dat ik mijn vader ervan zou kunnen betichten dat hij me die nacht op het slechte pad heeft gebracht. Dat hij me het voorbeeld heeft gegeven dat mijn beste bedoelingen verwoestte. Want als hij niet geprobeerd had dat huis te beroven, was ik zelf nooit tot stelen overgegaan. Maar de keuzes die ons op de verkeerde weg brengen, hebben vaak hun begin in ingewikkeldere oorzaken. Zoals de talloze, genadeloze woorden die gezegd zijn door mijn grootvader toen ik bij hem in huis woonde. Scherpe en vrede woorden. Of talloze zinnen die nooit gezegd zijn door mijn moeder. Zachte en koesterende gezichtsuitdrukkingen die mijn gewonde ziel hadden kunnen genezen. Ik kan het wijten aan de jaren in Athene, toen ik onzichtbaar werd voor mijn familie. Een meisje in een wereld die was bestemd voor mannen. Maar de uiteindelijke schuld ligt bij mij, zoals jij en ik weten, lieve Paulus. Ik was het die mijn keuze maakte. Ik had de wonden uit mijn kindertijd kunnen laten genezen. Maar in plaats daarvan werden ze mijn excuus om te doen wat ik wilde. Tot jij me leerde liefhebben. Ik schrijf je deze brief terwijl ik zit te wachten bij een lijkverbranding en word overvallen door herinneringen. Het vuur laait hoog op en verbrandt de botten van iemand die ik niet heb lief gehad. De geur van de as vult mijn neusgaten en ik denk aan jouw woorden. De liefde zal nooit vergaan. En zelfs in de schaduw van deze vuurzee die zijn menselijke last zo hongerig verslindt, word ik getroost door de wetenschap dat er liefde is die ons nooit zal begeven. Een liefde die de vele gaten die ik heb nagelaten zal dichten.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. Deel 1. De ontdekking. En wanneer zo iemand gevraagd wordt, hoe kom je dan aan die striemen op je rug? Dan zal hij antwoorden, die heb ik opgelopen in het huis van mijn meesters. Dat is een vers dat komt uit Zacharia, hoofdstuk 13, vers 6. Hoofdstuk 1. De eerste keer dat ik door een raam klom en heimelijk door een huis loop, stond de man hoog aan de lucht en was ik weggelopen van thuis. Thuis is misschien overdreven. Anders dan mijn broer Dionysius heb ik de villa van mijn grootvader in Athene nooit als een thuis gezien. Want 8 ellendige jaren lang was dat kaarsrechte bastion van Griekse traditie mijn gevangenis geweest. Een val waaruit ik niet kon ontsnappen. Een gekkenhuis waar het brein van de bewoners verziekt was door te veel filosofie en antieke principes. Maar thuis is het voor mij nooit geweest. Thuis was mijn vaders villa in Korinthe. Op die maanlichte avond was ik vast besloten om daarin te gaan, welke hindernissen ik ook zou tegenkomen. Een meisje van 16, dat in het holst van de nacht uit het raam op de eerste verdieping klom, met niet genoeg verstand om ook maar 1 enkele angst te koesteren. Voor mij lag Korinthe en mijn vader en de vrijheid. Zoals altijd wachtte me trouw, zwijgend en zonder klagen, Theodotus, mijn pleegbroer. Hoe onbezonnen en gevaarlijk mijn snode plannen waren, Theo week nooit van mijn zijde. Hij stond op de binnenplaats op de uitkijk toen ik langs de glibberige balustrade voor mijn kamer mijn weg naar beneden zocht. Mijn voeten bungelden even in het niets van schaduwen en licht. Ik gleed vinger voor vinger opzij, tot mijn voeten de takken van de laurierboom vonden en zonder op de schrammen op mijn huid te letten, liet ik los en nam een sprong in de geurige bladeren. Ik was vaak in de gladde takken geklommen, ongewoon hoog voor een laurier. Maar dat was op klaarlichte dag en van onderaf naar boven. Nu sprong ik vanaf de bovenkant in de boom in de hoop dat hij me opving of dat ik me ergens aan vast kon klampen voordat ik op de grond zou neerkomen en mijn botten zou verbrijzelen op mijn grootvaders antieke tegelvloer. Mijn vingers leken gemaakt voor deze hagelijke capriolen en alsof ze een eigen instinct hadden, vonden ze een stevige tak en klampten zich eraan vast om de vaart van mijn val te breken. Op de tast klom ik vlug naar beneden. Mijn moeder zou ontzet hebben toegekeken. Die gedachte maakte me aan het lachen. Je had je nek wel kunnen breken, fluisterde Theo met op elkaar geklemde kaken. Hij was van mijn leeftijd, maar leek wel 10 jaar ouder. Ik ontstak makkelijk in woede. Hij bleef onwrikbaar als steen, mijn vaste rots te midden van de grillige spelingen van het lot. De spieren in mijn schouders ontspanden toen ik hem zag en ik grinnikte. Maar dat is niet gebeurd. Ik pakte de bundel die hij voor mij had ingepakt. Het hek? Hij schudde zijn hoofd. Agis was vast beloden om vanavond nuchter te blijven. We keken beide naar de gestalte van de slaaf in elkaar gedoken op zijn stroozak bij de voordeur. Zijn luidige snurk wedijverde met het geluid van de sisaden. Ik vrees dat je in de toekomst vaker zult moeten klimmen als je echt van plan bent om naar Korinthe te gaan, zei Theo zachtjes. Hij deed een stap naar me toe, zodat ik vaag de omtrek van zijn lange gezicht kon zien. Niets zal hetzelfde blijven als je dit doet, Ariadne, ongeacht of je plan mislukt of slaagt. Het is niet te laat om van gedachten te veranderen. Als reactie draaide ik me om en liep naar de hoge muur, die het huis omringde als een onverzettelijke schildwacht. Grootvader had het me onmogelijk gemaakt om te blijven. Ik had lang geleden al uit dit huis moeten ontsnappen. Ik bestudeerde de angstaanjagende hoogte van de muur en besefte dat ik ondersteuning nodig had om eroverheen te klimmen. Bij de fontein in het midden van de binnenplaats hadden de slaven een massief stenen vijzel laten staan die tot mijn middel kwam. Die kon dienen als opstapje. De vijzel bleek zwaarder dan we verwachten. Omdat slepen te veel kabaal zou maken, moesten we hem helemaal van de grond tillen. Mijn armspieren trilden van inspanning. Halverwege verloor ik mijn greep op de glibberige steen. Met een luide klap viel hij op de marmeren vloer. Agis bewoog en ging rechtop zitten. Theo en ik lieten ons op de grond vallen, verstopt in de schaduw van de vijzel.
Wie is daar? Mompelde Agis.
Hij stond op van zijn stroozak en keek rond. Toen zette hij een paar stappen in onze richting. Zijn voet stond een handbreedte van mijn schouder. Nog één stap en hij zou me ontdekken. Het bloed bonsde in mijn oren. Mijn longen waren verlamd en ik vergat adem te halen. Dit was mijn enige kans om te ontsnappen. Als Agis alarm sloeg en ik werd opgepakt, dan zou mijn grootvader erop toezien dat ik onder bewaking opgesloten bleef in de vrouwenverblijven tot ik zwichtte voor zijn eisen. Hij had het perfecte wapen tegen mij in handen. Mocht ik weigeren met die gek, die Draco, te trouwen, dan zou mijn grootvader Theo kwaad doen. Ik wist dat het geen loos dreigement was. Grootvader had een briljante geest, scherp als een mes, en een hart dat daarmee overeenkwam. Een onschuldige kwellen, om zijn zin te krijgen, zou zijn geweten niet in het minst bezwaren. Hij zou Theo aftuigen en mij van elke zweepslag de schuld geven, omdat ik geweigerd had zijn bevel te gehoorzamen. Het lot stuurde me een onwaarschijnlijke redder. Herodotus, de kat, schoot me te hulp. Het was een wilde kat, maar hij hing op grootvaders terrein rond omdat Theo en ik hem in het geheim geadopteerd hadden en het arme beest voerde wanneer we konden. Mijn moeder had deze daad van barmhartigheid verboden, maar aangezien de kat muizen en andere ongedierte verslond, knepen de slaven een oogje dicht voor onze ongehoorzaamheid. En precies op het moment dat Agis een nieuwe stap zou zetten, die tot mijn ontdekking zou leiden, rende Herodotus voor zijn voeten langs.
Nah,
riep hij uit en deinsde achteruit. Stom beest. De volgende keer dat je me wakker maakt, trek ik je ingewanden uit je lijf en voer ik je aan de kraaien. Mopperend ging de slaaf terug naar zijn stroozak. Theo en ik bleven roerloos en stil tot hij de vredige nacht weer verscheurde met zijn gesnurk. Dit keer droegen we onze last met meer zorg en het lukte ons hem zonder verdere ongelukken bij de muur te zetten. Ik gooide mijn bundel over de muur en stapte op het midden van de vijzel. Toen liet ik mijn voeten balanceren op de rand van de kom. We hielden onze adem in toen het steen kermde en wiebelde. Tot mijn opluchting snurkte Agis door. Ik schramde mijn hand aan het steen op de bovenkant van de muur toen ik me optrok. Maar ik werkte me omhoog, mijn armen brandden. Ik verrekte mijn rug en uiteindelijk vonden mijn tenen houvast in de ruwe, oude steen. Nog één krachtinspanning en ik zat op de muur. Vervolgens klom Theo op de vijzel. Zijn in leer gestoken voeten landden zacht op het steen. Ik leunde over de muur en stak hem mijn hand toe. Zonder aarzelen greep hij mijn pols vast en liet zich helpen tot ook hij schrijlings op de muur zat. Grinnikend keken we elkaar aan, genietend van de kleine overwinning, totdat we naar de straat keken.
Te ver om te springen, merkte hij op.
Op straat stond naast de hoofdingang van het huis een logge pilaar met een bevallig beeld van Athene, grootvaders verwijzing naar zijn geliefde stad en naar goddelijke beschermvrouw. Aan de voet van het marmeren beeld hadden de slaven een kleine lamp neergezet die de hele nacht brandde. Ik kroop over de smalle, ongelijke stenen omheining 4 meter boven de grond, tot ik recht boven de pilaar zat. Toen ik me langs de buitenmuur naar beneden liet zakken, paste ik op om Athene niet om te gooien, voor een deel omdat Agis wakker zou worden van het lawaai en voor een deel omdat ik bang was voor de toorn van de godin. Dionysius geloofde niet meer in de goden, niet als echte wezens die zich bemoeien met het lot van de sterfelijke mensen. Hij zei dat het slechts symbolen waren, nuttig om ons te leren hoe we een waardig leven moesten leiden. Ik wist het niet zo goed. In elk geval nam ik liever geen risico. Mocht Athene echt bestaan, dan riep ik haar ongenoegen liever niet uit over me af, nu ik op het punt stond het grootste avontuur van mijn leven te beginnen. Ze was tenslotte de beschermvrouw van de krijgkunst.
Neem me niet kwalijk, godin. Ik bedoel het niet oneerbiedig, fluisterde ik, terwijl ik mijn voeten voorzichtig aan weerskanten van haar neerzette en mijn evenwicht zocht voordat ik netjes op straat sprong.
Theo was aanmerkelijk langer en liet zich makkelijker op de pilaar zakken. Op het laatste moment bleef zijn voet echter achter het hoofd van de godin haken en het klapte tegen de muur. Ik dook vlug genoeg om haar te redden van een onwaardige val op de grond. Maar de klap tegen de met pleister bedekte stenen muur had zijn tol geëist. De arme Athene was een arm kwijt.
Daar heb je het nou, zei ik.
Theo raapte de afgebroken arm op uit het stof en zette hem naast het beeld op de pilaar.
Neem me niet kwalijk, godin, zei hij,
en hij gaf een onbeholpen klopje op het marmer.
U bent nog steeds knap.
Ik ving zijn blik en we begonnen te lachen. Half verdwaasd van opluchting om onze ontsnapping en half bang dat de godin tot leven zou komen en ons zou straffen voor onze oneerbiedigheid.
Wat doen jullie daar?
Vroeg een stem in het donker, scherp als een zweepslag.
Ik schrok op en gooide Athene bijna weer om.
Wie is daar? Zei ik, trillend als een in de hoek gedreven reekalf. De spreker stapte naar voren tot het lampje aan Athene's voeten zijn gezicht onthulde. Mijn rug smolt haast tegen de muur toen ik Dionysius' vertrouwde gezicht onderscheidde.
Ik schrok mijn ongeluk, zei ik beschuldigend.
Wat doen jullie?
Vroeg hij nogmaals. Zijn blik gleed over onze bundels en mijn ongewone kleding. Ik had zijn eigen mantel losjes om me heen geslagen om te verbergen dat ik een vrouw was. Ik slikte, met stomheid geslagen. Ik was weggelopen van mijn moeder en grootvader, maar door te ontsnappen liet ik een geliefde broer achter. Dionysius was grootvaders oogappel, de zoon die hij nooit had gekregen. En ik denk dat de oude man echt van hem hield. Hij behandelde hem tenminste met een tederheid die hij tegenover Theo of mij nooit had laten zien. Grootvader zou niet dulden dat Dionysius vertrok. Hij zou ons volgen als een jachthond, desnoods tot in de krochten van Hades, om hem terug te halen. Mijn ontsnapping kon alleen lukken als mijn broer achterbleef.
Ik hield mezelf voor dat Dionysius van Athene hield. Hij paste met zijn ernstige intellectuele bezigheden en waardering voor filosofie perfect in het karakter van de oude stad. Athene paste Dionysius veel beter dan de wildernis van Korinthe. Ik was als een klerk die 1 en 1 optelde en op 3 uitkwam. Ik loog tegen mezelf en verdraaide de waarheid tot iets wat ik kon verdragen. Dionysius had een nog briljantere geest dan mijn grootvader. Een geest die bloeide in de academische sfeer van Athene. Maar hij had het zachte hart van onze vader geërfd. De abrupte scheiding van vader had hem wel verwond. Nu ook Theo en mij te moeten verliezen, zou hem zo diep krenken dat ik het niet kon verdragen om eraan te denken. Alle luister van Athene en al grootvaders genegenheid zouden die leegte niet kunnen vullen. Ik had hem niet verteld van mijn plan om weg te lopen, want ik had mezelf wijsgemaakt dat Dionysius ons zou verraden aan de oude man. In werkelijkheid was ik te laf om de blik op zijn gezicht te verdragen als ik zou opbiechten dat ik van plan was om hem achter te laten. De blik waarmee hij me nu aankeek. Theo stapte naar voren. Ze moet weg, Dionysius, dat weet je. Anders zal die oude wolf haar uithuwelijken aan Draco. Mijn broer verplaatste zijn gewicht van de ene voet naar de andere. Hij is kwaad, hij draait wel bij. Ik knarste tanden. Als het om grootvader ging, was Dionysius blind. Hij kon het kwaad niet zien dat door de oude man heen kronkelde. Hij dreigde Theo te laten geeselen als ik weigerde met die gluiper te trouwen. 1 striem voor ieder uur dat ik weiger. Wat? Zeiden Theo en Dionysius tegelijk. Ik had het niet eens aan Theo verteld, bang dat hij zou denken dat ik meer omwille van hem dan omwille van mezelf wegliep en zou weigeren me te helpen. Hij heeft geen scrupules als het om Theo gaat, of om mij. Moeder zal zoals altijd een kant kiezen. Wanneer heeft ze me ooit verdedigd? Ik wreef over mijn wang, maar de afdruk van haar hand een vage blauwe plek had achtergelaten en kromp in elkaar toen ik dacht aan haar spijkerharde gezicht toen ze me sloeg. 2 dagen geleden waren Draco en zijn vader, Evandos, bij grootvader op bezoek gekomen. Nadat ze emmers vol koppige wijn hadden gedronken, waren de mannen naar bed gekropen. Het had die avond gestormd in de stad. De wind joelde door de bomen en het huis kermde in protest. Toen was het gaan regenen, plotseling en hevig. Ik was van mijn stroozak opgestaan en stilletjes naar de binnenplaats geslopen. Ik hield van noodweer en tommeloze wolkbreuk die de wereld schoonspoelde. Binnen enkele ogenblikken stond ik volkomen doorweekt, opgetogen te stralen, genietend van het zeldzame moment van vrijheid. Mijn aandacht werd getrokken door een vreemd geluid. Eerst dacht ik dat het wind was. Daar was het weer en ik luisterde. Ik kreeg kippenvel toen ik het een derde keer hoorde en gekweld jammeren, gebroken en scherp. Dat geluid was niet van de wind. Mijn hart bonkte toen ik op het onaardse gejammer afliep naar een smal schuurtje aan de andere kant van de binnenplaats. Ik gooide de deur open. Hij had een lamp meegenomen die in het schuurtje stond te branden en zijn gelige licht in alle hoeken wierp. Mijn blik werd getrokken door de gestalte die, met arm en mijn benen wijd vastgebonden op de aarde vloer lag. In het lamplicht glom bloed, dik als olie, dat haar dijen, gezicht en buik bevlekte. Alcmena? Bracht ik moeizaam uit. Ik herkende het slavenmeisje amper. Mevrouw, ze hoestte. help me, ik smeek het u.
Ik wendde me tot de man die over de slavin heen gebogen stond. Zijn gezicht vertoonde geen enkele uitdrukking.
Heb jij dit gedaan?
Hij glimlachte alsof ik hem een compliment had gemaakt.
Een voorproefje voor jou, mooie Ariadne. Ik verheug me erop je vele lessen te leren, als je mijn echtgenote bent.
Je echtgenote? Maak dat je wegkomt, idioot.
Je grootvader heeft me je hand beloofd. Ik mag met je trouwen. We hebben er vanavond op gedronken.
Hij kwam met grote stappen naar me toe in het krappe schuurtje. Even later torende Draco boven me uit. Hij vlocht zijn vingers in mijn losse haren en trok me naar zich toe. Ik kokhalsde toen ik het bloed op zijn knokkels rook. Zonder na te denken balde ik mijn hand tot een vuist en stompte hem in het gezicht. Tot mijn voldoening wankelde hij achteruit en krijste als een teer vrouwtje.
Mijn neus!
Neem me niet kwalijk, Draco. Ik mikte op je mond. Hij stormde met gebalde vuisten op me af. Ik gilde en stapte opzij, zodat ik de kolos met gemak miste. Ik had goede longen en mijn stem droeg met griezelige helderheid boven de huilende storm uit. Hij wankelde.
Hou je mond!
Ik gilde nog harder. De spieren in zijn nek spanden en hij aarzelde een ogenblik. Toen haalde hij weer uit en ik zette me schrap voor een verpletterende aanval. Die nooit kwam. Dionysius en Theo stormden door de deur naar binnen, zodat Draco abrupt stilhield. Mijn broers stonden als aan de grond genageld van afschuw toen ze Alcmena's toestand zagen. Ik werd overspoeld door opluchting toen ik hen zag en zonk op mijn knieën neer naast de slavin.
Wat heb je gedaan? Vroeg mijn broer, schor, starend naar het meisje dat niet eens rechtop kon zitten, ondanks dat ik haar had losgemaakt en mijn arm om haar rug geslagen hield.
Jij brute worm, je hebt haar bijna vermoord. Theo legde een warme hand op mijn schouder.
Gaat het?
Ik knikte, sloeg mijn armen over elkaar en probeerde te verbergen hoe erg mijn vingers trilden. Grootvader kwam binnen, met mijn moeder in zijn kielzog.
Wat is dat allemaal voor geschreeuw? Mag een mens niet in vrede slapen?
Hij veegde over zijn stoppelige kaak.
Draco heeft Alcmena kwaad gedaan, zei ik.
Het sierde mijn moeder dat haar mond openviel toen ze het slavenmeisje zag. Maar ze zei niets. Hij heeft me toestemming gevraagd om dat meisje te nemen en die heb ik gegeven. Grootvader kneep zijn lippen op elkaar toen Alcmena dubbel klapte en braakte. Het was duidelijk dat het haar veel pijn deed.
Je moet te veel gedronken hebben, jongen. Ga terug naar je vader.
Draco boog zijn hoofd en vertrok zonder een verklaring te geven.
Hij is gestoord, zei ik. Hij beweert dat hij met me gaat trouwen, dat u vanavond een afspraak met hem hebt gemaakt.
Nou, en? Zei grootvader hard. Ik blies piepend uit.
Dat kunt u toch niet menen? Kijk wat hij met dat meisje heeft gedaan.
Die jongen is een beetje heethoofdig. Te veel wijn. Het is uit de hand gelopen. Dat heeft niets met jou te maken. Ik heb de overeenkomst gesloten met mijn vriend Evandos. Het is geschied.
Grootvader?
Dionysius schrapte zijn keel. Ik vind dat we Draco moeten vragen het huis te verlaten.
Geen sprake van. Als een geëerde gast je meubilair wil mishandelen, dan moet je hem dat toestaan, zei grootvader. Ze is mijn slavin en de schade is aan mijn eigendom. Het is van geen belang.
Ze is amper een vrouw. Ze is nog jonger dan ik, schreeuwde ik. Wat denkt u dat Draco met mij zal doen als hij me in zijn vingers krijgt? U moest zich schamen om zelfs maar te denken aan een huwelijk tussen mij en zo'n man.
Kalm
hief mijn moeder haar arm en sloeg me met haar vlakke hand. Ze legde alle kracht uit haar schouder in de klap. Ik wankelde achterwaarts en zou gevallen zijn als Theo me niet opgevangen had. Niet zo onbeschoft tegen je grootvader. En nu, naar bed. Meubilair. Daaraan stond het arme meisje gelijk in de ogen van de oude man. Ik stond niet ver boven haar, in zijn indeling van de wereld.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. In een volgende uitzending zullen we verder gaan met voor te lezen uit dit boek.